Jezus ontmoeten door zijn woord. Kom tot rust bij jezelf en bij Jezus en ontvang het cadeau wat God voor jou heeft. Dit is een geleid meditatief traject om te bidden met de Bijbel. Je probeert stil te worden en aandacht te hebben voor wat het woord van God met jou doet. Het voelen met je hart is daarbij belangrijk. Het is een innerlijke reis waarbij je gebruik maakt van al je zintuigen. Aan de voeten van Jezus in gebed zijn? Dat doe ik in deze podcast door middel van de Ignatiaanse methode van gebed, oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïeten. Ik gebruik daarbij de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Deze kun je naluisteren in de introductieaflevering. Je kan ze ook lezen in de beschrijving van deze aflevering. Zoek een rustige plek op met een Bijbel en een notitieblok. Adem diep in en adem uit. Hier ben je, aan de voeten van Jezus. We gaan beginnen. Het onderwerp van vandaag is: wees niet bang, maar geloof. En ik lees uit Lucas 8 vanaf vers 49. En we zitten hier nog midden in een verhaal waar we de vorige keer mee begonnen zijn. Dat zei ik toen ook. Dit is één verhaal met 2 gebeurtenissen. Of je zou het ook één gebeurtenis met 2 verhalen kunnen noemen. Want hier komen 2 verhalen bij elkaar. Het verhaal over Jairus en zijn dochter. Hij komt naar Jezus toe. In vers 41 lazen we: hij kwam op Jezus af, viel aan zijn voeten neer en smeekt hem mee te gaan naar huis, want hij heeft een dochter die op sterven ligt. En dan wordt Jezus aangeraakt door de vrouw met de bloeding en wordt zij genezen en begint hij een gesprek met haar. En dan lezen we verder vanaf vers 49. En dan zien we dus dat het verhaal verder gaat waar het mee was begonnen, namelijk met Jairus en zijn dochter. Maar er was een onderbreking geweest. En nu gaan we verder in vers 49. Nog voor hij uitgesproken was, dus dat is Jezus, nog voordat Jezus uitgesproken was, kwam er iemand uit het huis van Jairus tegen de leider van de synagoge zeggen: uw dochter is gestorven. Val de meester niet langer lastig. En sta daar eens bij stil wanneer je dit zometeen gaat lezen, van wat voor impact moet dit gehad hebben op Jairus? Hoe zou hij zich nu voelen? En ook terwijl je de rest van de tekst leest, probeer jezelf in te beelden alsof jij een van de personages was. Wie ben jij dan? Ben jij Jairus? Ben je een omstander? Ben je de boodschapper? Ben je het dochtertje? Ben jij Petrus, Johannes of Jacobus? Ben jij de vader en moeder van het dochtertje? Dus ik ga nu verder lezen, maar probeer alvast te bedenken: wie ben jij in dit verhaal? Goed, uw dochter is gestorven, val de meester niet langer lastig. Maar Jezus hoorde het en zei: wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered. Toen hij bij het huis kwam, stond hij niemand toe om met hem mee naar binnen te gaan, behalve Petrus, Johannes en Jacobus en de vader en moeder van het meisje. Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: houd op met klagen, want ze is niet gestorven, maar slaapt. Ze lachten hem uit, omdat ze wisten dat ze gestorven was. Hij nam haar hand vast en zei met luide stem: meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Hij gaf opdracht haar iets te eten te geven. Haar ouders waren verbijsterd. Hij gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Wauw, er zit zoveel in hier. Neem de tijd aan de voeten van Jezus met de 10 stappen van het bidden met de Bijbel. Die 10 stappen vind je in de introductieaflevering en in de beschrijving van elke podcast. Je kan ook achtergrondmuziek opzetten. Ik heb 3 afleveringen met achtergrondmuziek die jij gratis kunt gebruiken. Je kunt ook je eigen muziek vinden. En neem dan de tijd om op je te laten inwerken wat gebeurt hier. En probeer jezelf voor te stellen. Wat ruik je? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Wie ben jij in het verhaal en hoe zou jij reageren als jij die persoon was? En laat Jezus tot je spreken en ontvang het cadeau wat Hij voor je heeft. En dan gaan we zo meteen verder en dan zal ik met je delen wat ik ontving met deze tekst aan de voeten van Jezus. Tot zo meteen. Ik geloof dat je een mooie tijd hebt gehad met de 10 stappen van het bidden met de Bijbel, met deze tekst. En dat je een persoonlijk cadeau hebt ontvangen. En dat je nieuwe inzichten hebt gekregen. Misschien ben je wel uitgedaagd door Jezus in een gebied van je leven. Of ben je bemoedigd. Ik ben echt benieuwd wat jij eruit haalt. En hoe God in jouw leven daarin heeft gewerkt. Dus laat het ook gerust weten als jij dat met mij wilt delen. Laat ik nu met jou delen van wat ik ontving terwijl ik deze tekst las en dingen op me liet inwerken. Het eerste was eigenlijk iets wat ik volgens mij de vorige aflevering ook al heb gezegd. En dat is dat als ik Jairus was geweest, ik mij behoorlijk in de steek gelaten zou voelen. Want Jezus is toch met mij mee. Ik was toch als eerste bij hem. En mijn situatie is toch heel urgent. Ik bedoel, die vrouw is belangrijk, tuurlijk. Hè? Maar die wacht al 12 jaar. Kan ze niet nog een dagje langer wachten. Maar mijn dochter ligt nu op sterven. En in plaats van dat Jezus zich dat realiseert. Hè, en gewoon doorloopt. En geen aandacht geeft aan die vrouw. Ik stelde me voor, als ik Jairus was. Dan zou ik echt misschien wel boos zijn geweest van binnen of gefrustreerd van Jezus, hallo, u was toch met mij mee onderweg naar mijn dochter en zij ligt op sterven en nu gaat hij stilstaan en eerst met iemand anders in gesprek en iemand anders helpen. Hè, en soms is dat ook in ons leven zo, dat wij vragen allerlei dingen aan God. Ik noem maar wat, een doorbraak als het gaat om werk of een huis of een relatie. Of gezondheidssituatie. En dan zijn wij daar al een tijd voor aan het bidden. En op een gegeven moment is het zelfs urgent. En dan zien we iemand anders voor wie het helemaal niet urgent is. En die krijgt wel de promotie. De baan. De relatie. En dan denken we, en ik dan? Alleen wat ik vorige keer al deelde, is wat ik zo mooi vind van Jezus, is dat hij liet Jairus helemaal niet in de steek. Want hij had een groter wonder voor Jairus. Kijk, Jairus ging naar Jezus toe voor een genezing. Hij had gevraagd, Jezus kom mee, want mijn dochter ligt op sterven. Hij ging niet mee voor een opstanding. Hij ging naar Jezus voor een genezing. Maar wat kreeg hij? Hij kreeg een opstanding. Hij kreeg een groter wonder. Soms is hetgene waarvoor wij geloven niet wat we ontvangen, maar ontvangen we zelfs iets groters. En ondanks dat wij zelf denken dat we in de steek gelaten zijn, geeft Jezus juist iets beters. Dus ik heb mogen leren in mijn leven dat Gods nee nu betekent vaak een beter ja in de toekomst. En dat ik hem mag vertrouwen. En voor Jairus, hij kreeg een beter wonder dan waar hij op had durven hopen. Dit verhaal, ik bedoel, deze dochter en zijn ouders, die zouden dat nooit vergeten. En die zouden dat overal waar ze gingen, dit vertellen. Hoewel Jezus had gezegd, dat mag je niet vertellen, maar later is dit bekend geworden. En wij praten er nu over. Zij is een van de mensen die is opgestaan uit de dood. Dat meisje. En dus Jairus kreeg een beter wonder. Dat is het eerste. Maar goed, hè, je kan ook iemand anders zijn in het verhaal. Wie was jij toen jij dit las? Misschien ben jij wel Petrus, Johannes en Jacobus en voel je je heel bevoorrecht dat jij mee mag naar binnen. Of misschien ben jij wel iemand die aan het klagen was en die dacht van Ik ben ook iemand die snel klaagt. En ik ben ook iemand die me snel bij de feiten neerlegt. En dan ga klagen. En niet eens meer het stemmetje van geloof hoor. En Jezus daagt me hier uit om te stoppen met klagen. Want hij zegt letterlijk hier, houd op met klagen. Nou is er niks mis met klagen. En de Bijbel heeft zelfs een heel boek opgenomen, genaamd Klaagliederen. God vindt klagen belangrijk. Klagen kan heel gezond zijn. Maar we moeten wel doen wat bij elkaar past. Nieuwe wijn moet in nieuwe zakken, oude wijn in oude zakken. En klagen moet je doen als er een definitieve dood is. Maar hier was geen definitieve dood. Dus Jezus zegt, houd op met klagen. En misschien zegt Jezus dat wel tegen jou of tegen mij. Je bent aan het klagen, maar dit is allemaal geen definitief einde. Dus hou op met klagen. Of misschien ben je wel bang. En we leven in een tijd waarin we bang kunnen zijn voor van allerlei dingen. Bang voor een oorlog. Bang voor een ziekte. Bang voor economische tekorten. Waar ben jij bang voor? Ja, Iris was opeens bang, want ik ben bang nu. Ik ben bang. En de mensen eromheen waren ook bang. Angst kan je overvallen wanneer ik bedoel, het was hun enige dochter. En Jezus zei, wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered. Met andere woorden, het is best wel, dit is aan de ene kant heel bemoedigend hè, wat hier staat, maar aan de andere kant ook heel uitdagend en scherp. Wees niet bang, maar geloof. Dan zal ze worden gered. Het is voorwaardelijk. Dan zal ze worden gered. Het is een als dan. Als jij niet bang bent, maar gelooft, dan. Stel je voor dat ze bang waren gebleven. Nou, dan was ze misschien niet gered. Blijkbaar is angst een struikelblok voor redding. En is het ook niet zo dat angst ook een geloof is? Angst is een negatief geloof. Angst is een projectie in ons hoofd waarin wij ons een bepaalde toekomst projecteren en inbeelden. Een bepaalde verwachting. En angst is dus net zoveel geloof als dat geloof dat is. Angst is een negatief geloof. Een geloof in een negatieve uitkomst. En dus dan ga je in je hoofd en in je hart en in je handelen al die richting op. En met Jezus weten we, je krijgt wat je gelooft. De vrouw met bloeding geloofde, als ik Jezus kleed maar aanraak, dan zal ik worden genezen. Als dan. En ze ontving wat zij geloofde. Er waren allerlei andere mensen daar die om Jezus heen drongen. Met allerlei hopen, wensen en dromen. Maar zij ontvingen het niet. Degene die in geloof zich uitstrekte naar Jezus, die ontving wat zij geloofde. En Jezus zegt hier heel duidelijk tegen ons, tegen jou, tegen mij. Wees niet bang, maar geloof, dan zal je het ontvangen. En ik zie dat ook in wie die meeneemt naar binnen. Hij neemt Petrus en Johannes en Jacobus en de vader en de moeder mee. En verder staat het staat heel duidelijk, hij stond niemand toe met hem mee naar binnen te gaan, behalve. Dus de focus is eigenlijk niet eens op wie die wel meeneemt, maar de focus is op de grens die hij trekt. Jongens, hij komt eraan, hij ziet allemaal mensen klagen. Hij zegt, jongens, ik trek hier een grens. Niemand mag mee naar binnen, behalve. Behalve wie? Behalve zijn allerbeste vrienden. En de vader en de moeder van het meisje. Uit zorg voor die ouders neemt hij hun mee, omdat hij hun wil laten zien wat er gebeurt. En omdat zij al geloof hadden getoond door naar Jezus toe te gaan. En omdat zij blijkbaar de angst hadden laten varen en bleven geloven. Dus zij mochten mee. En Jacobus, Petrus en Johannes, zijn drie beste vrienden, die ook een houding hadden van geloof. Maar de weeklagers, de negatievelingen, degene die zeiden, wanneer Jezus zegt, ze slaapt, die hem beginnen uit te lachen. Ja, een wonder gedijt in een omgeving van geloof en een wonder sterft in een omgeving van ongeloof of hier zelfs hoongelach. Dus Jezus die weet dat. Dus wat doet Jezus? Hij trekt een grens. En zo mogen ook wij grenzen trekken. Zo mogen ook wij krijgen, wie neem ik mee in mijn leven als ik ergens voor geloof? Als ik niet zwanger kan worden en ik wil wel zwanger worden, neem ik dan degene die mee die zeggen, oh, het zal toch niet lukken, of leg je er maar mee. Of neem ik mee die mensen die met mij meegeloven? Wie neem ik mee? Als ik ziek ben en ik geloof voor een wonder, ik geloof voor genezing, wie laat ik toe te spreken in mijn leven? Want weet je, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. En Jezus weet dat. En hij sluit dus buiten het geklaag, het ongeloof en de angst. En hij is daar hard in. Sommige mensen zien Jezus als een hele zachte, lieve man. Hij doet geen vlieg kwaad. Nou, Jezus is zowel lam als leeuw. Zowel zacht als hard. Zowel indirect als direct. Zowel inclusief als exclusief. Hij is hier inclusief met een select gezelschap. Maar dat betekent dat hij dus ook per definitie exclusief is. Want hij laat het ongeloof niet toe. Dus misschien daagde Jezus jou wel uit, terwijl je deze tekst las. Wie laat jij toe? Welke stem laat jij toe? Ben jij bereid ook een grens te trekken, net als Jezus? Als jij Jezus bent, zou jij dan een grens trekken? Wie neem jij mee naar binnen? Dan pakt hij haar hand vast en dan zegt met luide stem, meisje, sta op. Weet je, wat God zegt gebeurt. Jezus gelooft in de kracht van woorden. Toen God sprak, toen was het er. Hij zei, er zijn licht en er was licht. Alles wat hoe God dingen creëert is met zijn stem. En Jezus is de Zoon van God en hij is gemaakt naar zijn beeld. En ook wij zijn gemaakt naar zijn beeld en wij mogen onze stem een verlengstuk laten zijn van ons hart van geloof. En met onze woorden luid spreken tegen onze omstandigheden. Wat Jezus hier ook doet. Hij spreekt tegen de omgeving en de omgeving past zich aan de woorden van Jezus. Kijk, de klagers, die pasten hun woorden aan de omgeving, maar bij Jezus werkt het precies andersom. De omgeving past zich aan zijn woorden. Worden wij in onze woorden beïnvloed door onze omgeving, of passen wij de omgeving aan met onze woorden? Hij nam haar hand vast, zei met luide stem, meisje, sta op. Haar levensadem keerde terug en ze stond meteen op. Kijk, wanneer Jezus iets spreekt, gebeurt het meteen. Hoe mooi is dit? En dan is die ook zo pastoraal. Hè? Net zoals hij de ouders meenam naar binnen, wat een blijk van zorg is, geeft hij ook meteen opdracht, geef haar iets te eten. Mooi vind ik dat. Haar ouders waren verbijsterd. Gebood hun tegen niemand te zeggen wat er was gebeurd. Wees niet bang. Maar geloof. Zeg dat gewoon tegen jezelf. Zeg dat tegen je omgeving. En er kunnen momenten zijn, ook dit jaar, dat je bang wordt. En laat Jezus dan tegen jou zeggen. Wees niet bang. Maar geloof. Want ik ken het einde. Ik ben niet alleen de Alfa, maar ook de Omega. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de weg, de waarheid en het leven zelf. En in mij heb je eeuwig leven. Amen. Ik hoop dat jou dit geholpen heeft. Volgende keer gaan we verder met hoofdstuk 9. Tot dan. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer gaan we verder met een nieuw gedeelte uit dit evangelie. Van Lucas, om aan de voeten van Jezus te zitten, hem jou te laten ontmoeten en te bidden met de Bijbel. Tot de volgende keer.